Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Selfmade in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Eerlijk over leven als een topondernemer. Topjournalist Roelof Hemmen en de succesvolste jonge ondernemers van Nederland. Powered by Adyen en Klarna.
Fijn dat je luistert naar Selfmade. Gesprekken met ondernemers over extreem succesvol zijn. Wat dat met je doet. En hoe je je leven zin geeft als je nooit meer zou hoeven werken. Ik ben Roelof Hemmen en mijn gast is Loes Daniels. Hij is 34 jaar. Eigenaar en oprichter van Experience Gift. 70 medewerkers, actief in 50 landen. En over 2 jaar wil ze de 100 miljoen omzet aantikken. Leuk je te ontmoeten, Loes. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Het is een simpel idee eigenlijk wat je 9 jaar geleden bedacht. Het is eigenlijk, je geeft geld aan iemand die daar iets leuks mee gaat doen, maar dan op een leuke manier. Ja. Hoe kwam je erop?
Ja, ik wilde toen zelf iemand een hotelovernachting in Londen cadeau geven. En dat ging niet. Dus toen heb ik uiteindelijk zelf een kaartje geschreven, handgeschreven van zoek wat uit en dan boeken we het. Maar toen dacht ik van ja, hoe gaaf is het als je iemand een hotelovernachting kan geven in een stad naar keuze, op een moment naar keuze, waar dan ook ter wereld. Want ik geloof heel erg dat het geluk voortkomt uit het delen van mooie ervaringen met je dierbaren. Dus nou ja, experiences over things, hoe het nu zo hip heet. En ja, toen ben ik dat wat me meer gaan in verdiepen. En het, ja, het bestond dus niet. En
zo dat was het gift geboren. Dat was jouw aha moment.
Ja.
Wauw.
Ja.
Maar dat is een aha moment. Dat hebben meer mensen. Jij bent gewoon doorgegaan. Jij dacht, dit is een onderneming.
Ja. Ja, dus ik ben toen uit gaan werken. Want je hebt wel lokale spelers. Maar ja, dan zit je vaak met addertjes onder het gas. Zoals telefonisch boeken. En dan mag je alleen op dinsdagavond komen slapen. Als het hotel onderbezet is. Alleen in Nederland, België. Met verplicht diner. Dus ik dacht van ja, we willen echt volledige keuzevrijheid voor de ontvanger. En ook echt meer persoonlijk maken. Dus niet dat saaie creditcardformaat pasje, maar echt een mooi persoonlijk cadeau waarbij je je foto kan uploaden, een tekst kan typen. Dus dat ben ik gaan uitwerken. En ik was toen altijd consultant. Dan ben je erg goed met Excel sheets maken en PowerPoint presentaties. Dus ik heb de business case in Excel uitgewerkt. Ik heb de eerste versie van de website echt in PowerPoint gemaakt. Van als je daarop klikt, dan dit. En zo een soort van wireframe gemaakt. En toen dacht ik, ja, ik heb niks te verliezen. Let's do it.
Het is een succes geworden. Een vliegende start. Je bent op je 25ste begonnen met dat briljante idee. Het duurde niet zo heel lang voordat het eerste miljoen omzet er was. En nu zeg je over 2 jaar tikken we de 100 miljoen aan. Het klinkt alsof het heel erg makkelijk gaat allemaal.
Nou nee, dus was het maar zo. Nee, het is vaker moeilijk dan makkelijk.
Maar hoe kan dit zo snel gaan?
Leuk. Ja, werken met heel veel focus. En die 100 miljoen die wilden we eigenlijk al 2 jaar geleden halen. Maar toen
kwam er tussendoor.
Kwam inderdaad een kleine crisis tussendoor. Maar voor mij helpt het heel erg om die stip op de horizon te hebben. En dat is de afgelopen jaren de 100 miljoen euro omzet geweest.
Waarom 100 miljoen omzet? Wat is daar? Want straks heb je 100 miljoen. En dan? Wat dan? 200 miljoen, 300 miljoen, miljard, wat is het?
Nee, dan wil ik het ook, ik heb er ook al veel over nagedacht, dan wil ik het ook helemaal niet meer kwantificeren. Want ik vind dat eigenlijk, ja, het heeft me toen heel erg geholpen van, ik wil groot worden, ik wil het succesvol maken, ik wil het internationaal groot maken. En daarvoor moest ik een soort van stip op de horizon hebben. Dat is, ja, ja. Je hebt de Rockefeller Habits, dat is een methodologie om te groeien. En die hebben het over een BHAG, dat is een Big Hairy Audacious Goal. En dat is eigenlijk een doel dat je moet stellen dat zo hoog is dat je het misschien kan bereiken, maar eigenlijk net iets te hoog gegrepen. En dat was toen, een paar jaar geleden van mij, die 100 miljoen. En daar heb ik toen ben ik gaan kijken, oké, als we een bedrijf zijn van 100 miljoen, hoe moet het eruit zien qua organisatie, qua markten, qua producten. En zo heb ik het toen teruggebracht in behapbare stukjes. En dat is de strategie geweest om hier te komen.
Heb je dat allemaal op je 25ste bedacht?
Toen was ik denk ik 27 of 28.
Ja. Jij was, je vertelde al, consultant bij EY en Deloitte heb je gewerkt. Hè?
Ja.
En jij hield je bezig met grote fusies en overnames. Dat is wat je deed. Maar wanneer dacht je, ik wil ondernemer worden?
Dat heb ik altijd al wel gedacht. Maar ik had ook zoiets van, ik wil eerst leren. En dan is consulting echt de perfecte leerschool, vond ik. Want nou, je werkte dus voor heel veel grote internationale klanten. Dus ik heb toen echt heel veel grote bedrijven van binnen gezien. Heel erg geleerd hoe processen werken. En dat vond ik ook echt superleuk.
Maar dat is geen ondernemerschap.
Nee,
dat is corporate.
Nee, ja, precies. Maar dat vond ik oprecht ook leuk. En ik had ook zoiets van, nou, ik ga voor het ondernemen. Maar stel dat dat niet lukt, dan is consulting en corporate is mijn vangnet. Dat is de veilige wereld waar ik naar terug kan.
Maar het was het moment wat je net beschreef, dat je dacht, hier, dit is mijn kans om te ondernemen.
Ja.
Dat was het. Dat was het. Het zat al te broeien. Je wist eigenlijk niet precies in welke sector of wat je wilde doen. En opeens wist je het.
Klopt. Ik heb ook nog allemaal andere ideeën gehad. Ik heb toen een jaar in Singapore gewoond. En daar had je bijvoorbeeld nog geen bioscoopbon. Dus ik dacht, ik ga dat daar opzetten. Of een soort van kleding giftcard daar opzetten. Maar telkens als ik dat ging uitwerken, dan liep ik toch tegen wat deuren aan dat het businessmodel niet klopte. En op een gegeven moment kwam dit idee en ik dacht, dat is perfect. Want ik wilde ook wel echt een concept waar ik zelf affiniteit mee heb.
Maar het zat wel een beetje in die kaartjes en die giftcard dingen,
ja,
blijkbaar.
Ik vind, dat's, kijk, cadeau.
Waar komt dat dan vandaan?
Ja, op een gegeven moment dacht ik van, dat vind ik leuk. Een cadeau geven is leuk. Iets geven is bijna leuker dan iets krijgen. En ik hield heel erg, ik hou nog steeds heel erg van reizen. Dus ik denk, ja, dit is de sweet spot. Hier gaan we verder op.
Hoe komt het dat jij graag cadeautjes wilde geven? Wat is dat dan? Waar komt dat dan vandaan?
Heb je dat zelf niet als je naar een verjaardag gaat en je hebt echt een gaaf cadeau, dan heb je zin om dat te geven. Er is ook wel onderzoek naar gedaan dat iets geven is leuker dan iets krijgen. En dat geloof ik ook wel, als ik zelf nog iets...
Nou, het blijkt. Want het is een waanzinnig succesvolle onderneming geworden. We hadden het net over die 100 miljoen. Maar ik zit me af te vragen, wat ben je nou eigenlijk aan het bouwen? Want ik weet niet, of 90 of 110 miljoen, het maakt allemaal niet zoveel uit natuurlijk. Wat ben je aan het bouwen?
Enerzijds een mooi merk.
Is er al.
Ja, maar ik wil dat het wereldwijd, dat iedereen het kent. En dat iedereen wel eens via ons een mooie ervaring cadeau heeft gedaan of cadeau heeft gekregen.
Iedereen, de wereld.
Nou ja, de wereld. Zo. Dan moet het wel een beetje de ontwikkelde kant van de wereld zijn, want het zijn relatief dure cadeaus. Maar ja, in de markten waar we actief zijn, hoop ik dat iedereen ermee in aanmerking komt.
Oké, dus de hele wereld. De hele wereld is 193 landen. Je zit in 50.
Ja.
We doen er een paar af. Dus dan blijft er nog wel wat over.
Zeker.
Hoe ga je daar komen? De hele wereld?
Stap voor stap. Kleine stapjes. Dus waar we nu zijn begonnen is dat we de websites live hebben in 5 talen en 15 valuta. Dus daarmee kunnen we die 50 landen al wel goed dekken. En dat gaan we nu langzaam uitbreiden. Dus we willen dit jaar bijvoorbeeld ook verder gaan naar Italië. Dus de website helemaal in het Italiaans starten. Midden-Oosten zien we heel veel potentie. Dus de website naar het Arabisch. Maar dat is nog wel een uitdaging, omdat dat natuurlijk een hele andere taal is.
En de Verenigde Staten?
Ja, daar zijn we heel groot. Dus nu momenteel zijn onze grootste markten eigenlijk de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en West-Europa.
Oké, dus hoeveel moet je nog eigenlijk? Want als we dan naar omzet kijken, waar denk je dan aan?
Als we die 100 miljoen bereikt hebben?
De hele wereld.
Poeh, ja, ik denk dat je dan een miljard aantikt, maar dat heb ik nog niet gekwantificeerd.
Ik val even stil, want dat jij gewoon dat als een mogelijkheid ziet, vind ik heel bijzonder.
Ja, ik zie, we hebben die 100 miljoen, dat was voor ons echt die stip op de horizon. En ik ben daar telkens gekomen door elk jaar met omzet maal 3 te gaan. En ik moet wel zeggen, hoe groter we worden, hoe uitdagender dat wordt. Maar laten we zeggen, afgelopen jaar zijn we nog steeds verdubbeld. Dan gaat het hard. Hè? Stel, je hebt 100 miljoen. Als je dat al een keer 3 kan laten gaan, zit je op 300. Weer keer 3, zit je op 900. Dan ben je er. En dan zal dat niet zo makkelijk gaan als van 1 ton naar 3 ton. Maar het kan wel. Het is een heel schaalbaar concept.
Ja. Ja, je zegt het ook vol overtuiging.
Ja.
Het ondernemerschap, je doet dat nou 9 jaar. Wat heeft het je gegeven? Behalve het succes. Maar wat heeft het je gegeven als mens?
Heel veel lessen. Dus dat vind ik ook het...
Wat is de belangrijkste?
Ook het leuke eraan. Ik heb het vertrouwen gekregen dat dingen wel goed komen. Dus in het begin maakte ik me heel erg druk om de allerkleinste dingen. Bijvoorbeeld als ik een e-mail had verzonden naar een leverancier waar een typo in staat, kon ik echt van balen. En nu denk ik, ja, boeien. Dat is niet waar het om draait. Ik maak me niet meer zo druk om die kleine dingen. En ook dat je, wat ik ook heb geleerd, is dat focus heel belangrijk is. Want ik heb nog 100 business ideeën inmiddels. Maar als ik die allemaal ga doen, dan gaan ze allemaal falen. Dus ik moet gewoon heel erg gefocust blijven. En dat strategisch uitwerken. En dan stap voor stap, dan kom je er wel.
Je bent ook moeder geworden 3 maanden geleden, Hugo.
Ja.
Het was geen makkelijke start, hè?
Nee, dat was een hele moeilijke start.
Zorgelijke start. Echt, ja. Dat je bang was.
Ja, zeker. Hij is,
ben je eerder zo bang geweest voor iets?
Nee, dat heeft ook alles mega gerelativeerd. Sowieso, ik ben voor de eerste keer moeder geworden. Dus je leert een nieuw soort liefde kennen die ik nog niet kende. En dat is de sterkste liefde die er is. En hij is te vroeg geboren en ook met een... Hij miste een stuk van zijn slokdarm. Zij heeft wekenlang op de NICU gelegen in het AMC.
Er kon dus niet gevoed worden eigenlijk.
Nee, precies. Dus die hebben ze... op spanning gezet en 6 operaties gehad in de eerste 6-7 weken van zijn leven. En nu zit het gelukkig aan elkaar en nu gaat het heel goed. Maar dat is echt de meest heftige tijd ooit geweest. En tegelijkertijd is het ook de mooiste tijd. Een nieuwe liefde waarmee je wordt overspoeld en tegelijkertijd de allergrootste zorgen die je kan hebben, denk ik.
Ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Maar een beetje in de sfeer te blijven.
Oh, yeah.
Dit is een cadeaubon voor de baby spa.
Ah, wat leuk.
En het gaat over wat je kunt gaan doen met Hugo is baby floating.
Oh,
ken je
leuk.
Dat?
Dankjewel. Ja, ik ken het van op plaatjes. Ik zie het op Instagram wel eens voorbij komen. Wat leuk.
En dit is een stukje tekst, een quote uit een liedje. Het liedje heet Sweetest Devotion van Adele. En dat gaat over de liefde van een moeder voor haar zoon.
Ah, wat mooi.
Wits voorlezen, wat staat daar?
The sweetest devotion I've known. Ja. Selfmade in Holland, Loes Daniels, 30 januari.
Wat betekenen die woorden voor jou?
Ja, ik ben helemaal waar. Ik vind het heel herkenbaar. Dat is het ook echt.
De rest is minder belangrijk. Yeah. Toch schijnt het dat jij vlak voor de bevalling nog aan het werk was.
Klopt, ja. Ja, ik wilde, zeg maar, met 35 weken zwanger, wilde ik met verlof gaan. En dan dacht ik, nou, dan blijf ik nog wel een paar calls in de week doen, zodat ik toch wel vinger aan de pols kan houden. Ik vond het heel spannend om met verlof te gaan en het los te laten. Maar toen ik 30 weken zwanger was, toen kwam ik ineens in het ziekenhuis te liggen met dreigende vroeggeboorte. En ja, dat wil je niet, want hoe langer hij in de buik zou zitten, hoe sterker die zou worden. Dus toen ben ik op vrijdag toen opgenomen en toen heb ik op zondag vanuit mijn ziekenhuisbed inderdaad, want ik dacht, ja, ik kan niet maandag aan het werk gaan. Het enige wat ik nu, ik had nog maar één soort van oerdoel en dat was om Hugo zo lang mogelijk te laten zitten. Dus de rest deed er niet meer toe. Dus heb ik op zondagmiddag vanuit mijn ziekenhuisbed inderdaad alles wat ik deed overgedragen aan de business. En het zijn 4 man geweest die ik heb gezegd van dus jullie moeten het nu leiden. Jullie moeten een step-up doen. Je mag deze en deze beslissingen allemaal nemen. Ik ben er niet meer. En nou heb ik ook nog een compagnon, wat heel goed is. En die ook echt dag en nacht ongeveer heeft gewerkt in mijn afwezigheid. Alleen die was in die periode was hij net aan het trouwen in Egypte en die ging op huwelijksreis. Dus die wilde ik ook niet daarmee belasten. Ik wilde niet zijn bruiloft en zijn huwelijksreis verpesten. Dus toen heb ik het echt zonder hem nog in te lichten in de business gelegd. En het is heel goed gegaan. En Hugo is nog 3 weken blijven zitten.
Ha, maar het zegt misschien ook wel iets over jou dat je dat niet al veel eerder geregeld had.
Nee, ja.
Het zegt dat je graag de touwtjes in handen houdt.
Zeker.
Tot het echt niet anders kan.
Zeker, ja.
En eigenlijk bleek toen dat het misschien niet de verstandigste strategie is. Heeft het je veranderd ook als hoe je je bedrijf leidt, deze ervaring?
Ja, eigenlijk is dat heel, heel goed geweest. Want om verder te groeien moet ik eigenlijk steeds meer aan het bedrijf werken en minder in het bedrijf. En ik deed nog best wel wat operationele dingen waardoor ik eigenlijk heel erg geleefd werd. En nu ben ik er echt maanden helemaal uit geweest. Dus nu ben ik wel langzaam aan het beginnen met werken. En nu kan ik mijn rol dus ook opnieuw definiëren. Dus ik kan nu veel strategischer gaan werken. Waardoor we straks weer harder kunnen groeien.
Dus je hebt die nieuwe beslissingsbevoegdheid van die MT-leden. Hè, waarvan je zei die moeten een step-up doen. Die heb je zo gelaten?
Ja. Ja. Het bevalt heel goed. Dus eigenlijk is... Dankzij deze hele heftige periode is het bedrijf echt een hele korte tijd een slag volwassenen geworden. Dus...
Waanzinnig eigenlijk.
Ja.
Dat had je niet zelf bedacht.
Nee.
Als dit niet was gebeurd.
Nee, ja, ik wist wel dat het moest.
Maar je kon
maar
het niet.
Ik kon het niet inderdaad. En nu gedwongen is dat, heeft dat heel goed uitgepakt.
Ja, jeetje, maar als je een control freak bent, wat je waarschijnlijk bent.
Ja.
Dan is het blijkbaar echt zo'n majeure stap nodig om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
En wat doe je dan nu?
Ik ben nu langzaam weer aan het werken. Ik wilde eigenlijk nog een maand of zo met verlof zijn. Maar dat lukt niet echt. Dus ik merk dat ik het ook wel weer heel leuk vind. Mijn handen jeuken om weer aan het werk te gaan. Dus ik ben nu vanuit huis toch wel veel online meetings aan het doen. En dan gezellig gewoon met Hugo op de arm. Dat gaat heel goed. En dan vanaf 1 april ga ik ook echt weer naar kantoor en echt weer volledig aan de bak.
Je hebt denk ik veel en hard gewerkt.
Ja.
Welke offers heb je gebracht?
Ik weet niet of ik het echt als offers zie, want ik vind mijn werk ook echt heel leuk. Maar ik heb daardoor wel bijvoorbeeld verjaardagen gemist, etentjes last minute afgezegd. En in het begin, toen we echt nog klein waren, toen deed ik echt alles zelf, waaronder de klantenservice. En kerst is veruit onze allerbeste periode. Dan doen we in de maand december doen we 5 keer de normale omzet. Dus ik zat die eerste jaren zat ik ook lekker aan het kerstdiner met mijn laptop naast me, glas wijn erbij en dan multitasken.
Gezellig.
Ja, maar gelukkig heeft iedereen in mijn omgeving niet eens voor gek verklaard en dat gewoon geaccepteerd.
Het klinkt niet alsof je dat offers vond.
Nee, dat
allemaal dat best een beetje vanzelf.
Nou ja, het was wel heel hard werken en het is ook
het
niet
klinkt,
makkelijk geweest.
Luz, maar... Het klinkt toch een beetje gewoon, nou ja, 25, goed idee, bam, 100 miljoen.
Ja, nou.
Echt, het is zo'n rechte lijn omhoog.
Nee, dat waar, is
waar zijn
niet.
Waar zijn de dieptepunten?
Die zijn er ontelbaar.
Wat was de grootste? Het diepste dal?
Ja, dat is toch wel de coronacrisis geweest. Toen was op de een of de andere dag, gingen hotels dicht. Vluchten werden geannuleerd. Mensen durfden niet meer te vliegen. Landen gingen op slot. Dat was echt...
Was je toen bang?
Ja en nee. Ik zat toen meer heel erg in de actiemodus. Want ik weet nog dat er moest op een gegeven moment hebben echt beslisbomen gemaakt. Van oké, je hebt dus een klant die wil niet meer vliegen of de vlucht is geannuleerd. Is het die airline, is die airline, is die airline, moeten we dat en dat doen? Dus ik zat meer heel erg in de beukmodus om de klanten zo goed mogelijk te helpen. En tegelijkertijd, marketingkosten terugdraaien. En kijken hoe we de klant voorop kunnen zetten.
Maar dacht je toen op enig moment, dit was het?
Nee. Nee, ik dacht meer dit is doorkomen. Hmm. Gewoon hoofd naar onder en doorgaan. En ik had er wel alle... Vond het wel heel spannend natuurlijk. En wat ik ook heel spannend vond, is wij werkten eerst allemaal op kantoor. En dat vond ik ook fijn. We waren snel groeiende start-up. Er moest een soort van controle zijn. En opeens ging iedereen vanuit huis werken. Dus ik vond dat doodeng.
Maar, controle.
Ja, maar eindelijk is ook dat weer heel goed geweest. Want daardoor heb ik geleerd dat juist heel goed werkt. En nu werken we hybride. Dus een paar dagen kantoor, een paar dagen thuis. En dat... Het werkt juist beter en effectiever dan elke dag allemaal op kantoor.
Interessant. En toen en wat het net over Hugo en hoe die dat oergevoel in jou losmaakte en de doorbraak forceerde, waardoor je die niet meer, waardoor het eigenlijk niet meer nodig is om alles maar onder controle te houden. Ja. En hoe dat je bedrijf dus nog verder gaat brengen, dat is toch mooi.
Ja, zeker.
Zo'n soort van toevalligheid die dan, nou ja, zoiets groots bewerkstelligt. Wat is het belangrijkste dat jij toevoegt aan de wereld eigenlijk? Met je bedrijf? Denk je daarover na?
Ja, wij maken het mogelijk om een ervaring cadeau te geven. En dat vind ik gewoon een hele gave trend.
Wat is het dan? Geluk of omzet voor aangesloten hotels? Of wat is het? Wat voeg je toe? Wat is uiteindelijk het grote
geluk
wat je toevoegt? Geluk.
Geluk. Ik bedoel, als je... laten we hopen dat dat toch heel lang duurt. Maar als je later heel oud bent en op je sterfbed ligt, dan kijk je niet terug naar die mooie auto die je een keer hebt gekocht. Sommigen wellicht wel. Maar meer naar die mooie herinneringen met dierbaren. Dus die vakantie of die leuke etentjes of het gezellige kop thee in de zon. Dat zijn de momenten die je ertoe doen. En daar dragen wij hem bij.
Hmm. Het maakt jou een rijk mens. Niet alleen in ervaringen en dat soort dingen, maar ook gewoon in euro's. Wat betekent geld voor jou?
Poeh, een goede vraag. Ik zie geld als een middel. Kijk, gelukkig van geld word je niet gelukkig, maar het is wel een middel om vrijheid te hebben. En het maakt... je kan je leven wel makkelijker maken. Maar geld is niet mijn doel om te ondernemen.
Vrijheid, zeg je.
Ja.
Maar vrijheid, je bent de hele dag in je bedrijf bezig.
Ja, maar daar kies ik voor. Maar ook wel vrijheid om...
Wat is dan vrijheid?
Als ik vanmiddag op vakantie wil gaan, dan pak ik het vliegtuig.
Dat ga je niet doen.
En
veel te druk.
Ik wel een voornemen om weer meer te gaan reizen. Maar het kan wel.
Oké, dus vrijheid om weg te gaan als je er zin in hebt.
Ja, onder andere.
Oké, dan moeten we even onthouden. We moeten straks even over doorpraten. Je hebt nu een kind. Dan heb je waarschijnlijk ook meteen de zin van jouw leven ontdekt.
Ja.
En... Wat is het tweede waarvoor je leeft?
Ik denk op persoonlijk vlak is inderdaad heel erg gezin. Ik ben sowieso heel erg een familiemens. Ook zeg maar met mijn ouders, mijn broertje, mijn zusje, vrienden. Dus ja, ik leef echt wel voor die sociale momenten. Daar geniet ik heel erg van.
Hoewel je al die feestjes moest afzeggen, verjaardagen niet kon, met kerst met je laptop de klantenservice zat te doen.
Ja, dat is de tweestrijd waar ik dan in zit. Maar dat is op privévlak wel heel erg de zingeving. En zakelijk vind ik het ook heel leuk om continu dus verder te groeien, mezelf uit te dagen. En ik hoop ook op termijn anderen te inspireren om te kunnen gaan ondernemen.
Oké. En wat zegt dat over de vrouw die je wilt zijn?
Die vrouw die ik wil zijn? In welke zin?
Nou ja, je zegt ik wil andere mensen inspireren. Misschien doe je dat nu ook wel al. Maar misschien vind je dat wel zo belangrijk dat je daar nog veel meer tijd aan wilt besteden. Zo begreep ik je antwoord eigenlijk. Dat zegt iets over de persoon die je wilt zijn.
Ja.
Die je wilt worden, hoe je wilt ontwikkelen, waar je naartoe wilt. Gewoon als Loes.
Ja, nee, ja, ik wat ik dus wil is Experience Gift verder uitbouwen. Met nieuwe concepten, nieuwe giftcard concepten. Ja,
dus eerst even dat miljard, de hele wereld, iedereen gelukkig.
Ja, en daarnaast heb ik dus ook nog een aantal andere business ideeën die ik wil gaan uitwerken. Dus ik ben ervan overtuigd dat er nog meer bedrijven zullen volgen.
Waar denk je aan? Het is misschien gevoelig om over te spreken.
Die hou ik nog even voor mezelf.
Maar wat zegt dat over jou? Wat voor mens je wilt zijn?
Ja, dat ik het leuk vind om altijd door te bouwen. En ook wel andere wat inspireren wat ik net zei. Dus wat ik ook nog graag op termijn wil doen is gaan investeren in jonge startups. Ze helpen, ze coachen. Dus om die kennis over te brengen. Dat vind ik heel leuk. En ik denk dat ik daar ook veel waarde kan toevoegen.
Wat voor start-ups? Maakt het je wat uit?
Ja, dat maakt me zeker wel uit. Er zijn ondernemers met wie ik wel een klik wil hebben of die me inspireren. Concepten die ik zelf leuk vind. Producten waar ik affiniteit mee zal hebben.
Geef eens een paar voorbeelden.
Er speelt nu nog niks. Dus ik heb niks top of mind. Maar
het gaat over helpen.
Ja.
Oké, maar dat zegt iets over jou dan, toch?
Ja, als je het zo zegt, ja.
Maar hoe help je nu dan?
Nu help ik meer mijn team en mijn collega's. Die zijn ook allemaal hard aan het groeien. Hun teams groeien ook. Dus die help ik daarin om teams aan te sturen. Om
ondernemer
in het eigen vlak te zijn. Onder andere ook toch open te zijn over mijn eigen uitdagingen en lessen die ik daarin heb geleerd. Want voor mij is die groei ook allemaal de eerste keer. Dus ik loop ook telkens tegen deuren aan. Ik maak telkens fouten. En die deel ik met mijn team. En zo kunnen we van elkaar leren.
Wat voor fouten? Wat heb jij voor fouten gemaakt?
Nou ja, heel grote en kleine fouten.
Wat is de grootste?
Nou ja, de grootste is dat ik wel eens heb gedacht, we gaan gewoon met een hele nieuwe website live zonder dat te testen. Want ik denk dat dat mooi is. Waardoor de omzet halveerde. Dat was in 2017 net voor kerst. Dus ik heb me nu wel aangeleerd dat ik altijd dingen AB test, naar de data kijk. Nou, en dat vraag ik mijn team ook om te doen.
Dus in 2017 denk jij, leuk, we gaan een nieuwe site doen. Straks komt kerstmis eraan en dan kunnen we knallen.
Ja.
In jouw hoofd kwam dus niet op dat het ook fout zou kunnen gaan.
Nee, ik was helemaal uitgekeken op de website die we hadden. En ik vond het ouderwets. En ik denk, het moet veel hipper en abstracter. Dus waar we eerst hadden staan, toen hadden we nog 110.000 hotels. Was één cadeaukaart voor 110.000 hotels wereldwijd. Maakte ik ervan van, geef iemand een mooie herinnering cadeau. Ik denk, nou, dat is veel meer selling the dream. Maar dat bleek dus veel te vaag te zijn. Mensen wisten niet wat het was. Het sprak helemaal niet meer aan. Mensen wilden juist die, wat ik toen vond, saaie duidelijke website. Dus ja, daar heb ik wel van geleerd.
Maar ook dat je ook gewoon op het moment dat je een enorm deel van je omzet gaat binnenhalen met kerstmis, doe jij zoiets. Dat is,
ja, dat is heel dom.
Krankzinnig zelfvertrouwen, zou je het ook kunnen noemen.
Ja, ik was er echt van overtuigd. En mijn compagnon ook. We hebben waarschijnlijk ons samen nog.
Hoeveel geld heeft dat gekost?
Het is gelukkig een paar ton gekost.
Dat is best een dure les.
Ja, zeker.
Ik heb in de voorbereiding op ons gesprek ook ergens een interview gelezen waarin je zegt, liefde is bepalend voor ons succes.
Ja.
Toen dacht ik, nou, dat is ook best zweverig als je dat zegt.
Ja.
Maar aan de andere kant vind ik het ook heel intrigerend. Dus ik vroeg me af, wat bedoel je daarmee?
Ja, wij werken eigenlijk aan vier kernwaarden, waarvan liefde er één is. En ja, liefde klinkt ook een beetje fluffy en helemaal niet zakelijk. Maar ik geloof wel dat dat echt de sterkste kracht is die er is. En dat zit hem echt in liefde in wat je doet, liefde in voor elkaar, liefde voor je product, liefde voor je klant. En ik weet nog een collega die zei ooit van, ik wil gewoon wakker worden en zin hebben om naar kantoor te gaan. You have to love my job. Dat is een Griekse dame die dat zei. En dacht ik, ja, dat is ook zo. Dat is, je moet gewoon wakker worden en zin hebben om naar je werk te gaan.
Oké, maar goed, jij voelt je blijkbaar verantwoordelijk om dat voor elkaar te krijgen.
Ja.
In elk geval bij de mensen die met je werken. Hoe doe je dat dan?
Door enerzijds ook heel veel persoonlijke aandacht te geven. En,
persoonlijke aandacht, 70 mensen.
Ja, het wordt uitdagend, maar dat
kan nog.
Dat zit in onze cultuur. En dus de managers die we hebben opgeleid, die voeren dat ook weer door in hun teams. Dus,
persoonlijke aandacht. En wat is dan precies persoonlijke aandacht?
Mensen echt als persoon behandelen en niet als nummer. Dus ook van vragen hoe het weekend was, vragen hoe het gaat. We gaan één keer per jaar met het hele bedrijf op workation, hoe we dat noemen. Dus we zijn vorig jaar naar Barcelona geweest met z'n allen. Het jaar daarvoor Zakynthos. Ja, daarvoor Lissabon. Dus we vinden die warme cultuur en die verbondenheid vinden we heel belangrijk.
En krijg je dan ook liefde terug?
Ja, zeker.
En hoe vertaalt zich dat?
Loyale collega's. Mensen die het ook naar hun zin hebben op kantoor en bij wie je dat ook ziet. En daardoor is de sfeer op kantoor ook fijn. Weet je, mensen die hebben het naar hun zin, blijven lang bij ons werken. Dat vind ik heel belangrijk.
En het levert steeds elke dag een stapje dichter bij die 100 miljoen op.
Ja, dat ook.
Dus het is ook gewoon een succesvol bedrijfsmodel eigenlijk, liefde.
Ja, dat is een heel bepalend voor de cultuur. En ik geloof wel, je bedrijfscultuur die is cruciaal om te groeien. Ik bedoel, als die niet klopt en mensen komen en gaan, dan heb je zoveel chaos, dan ga je het nooit bereiken.
Wat ga je doen als je klaar bent?
Klaar ben met werken.
Hmm.
Ik denk dat ik nooit echt zal stoppen met werken. Daar vind ik het veel te leuk voor. Maar ik denk dat ik dus wel ga verbreden.
Zou je nu al kunnen stoppen eigenlijk? Genoeg verdiend?
Als ik mijn bedrijf zou verkopen, wel ja.
Dus je hoeft eigenlijk nooit meer te werken?
Dat klopt.
Hoeft eigenlijk niet. Dus waarom werk je?
Ja, ik haal daar voldoening uit. Ik zou doodongelukkig worden als ik nu de hele dag thuis op de bank ga zitten.
Hmm.
Dan leer ik niks meer. Dan, ja, ik vind het nog veel te leuk, zie veel te veel potentie. Dus verkopen staat totaal niet op de planning.
En, maar je denkt wel een keer cashen. Nou, waarom niet?
Ja.
Het zit ook een beetje in de technologie, toch? Je hebt het allemaal zelf bedacht, toch?
Ja.
Dus dat is ook iets wat geld waard is.
Ja, zeker. Zeker. Dus ik kan me voorstellen misschien over jaren dat we het wellicht ooit zouden verkopen. Maar ook het nu zie echt niet. Want er staat nu ook zo'n sterk team. En als we nieuwe business ideeën gaan uitrollen, dan weet je, alle infrastructuur ligt er. Dus ik kan me voorstellen dat we daarop gaan voortborduren. Ja.
Het is om aan iemand van 34 te vragen wanneer die gaat stoppen met werken, is natuurlijk ook, ligt niet heel voor de hand. Maar het idee dat het zou kunnen is best bijzonder.
Ja.
Dus jij moet daar ook echt, jij moet die keuze ook maken. Ik vraag het je nu, zullen ongetwijfeld meer mensen zijn die je dat vragen. Je zult er zelf over nadenken. Dat het kan, dat is pas echt vrijheid natuurlijk.
Ja, ik ben er eigenlijk niet zo bewust van. Ik zit meer echt nog in, in het spel, zeg maar, om het groter te maken. En wat ik zei, het lijkt me wel heel leuk om op termijn echt te gaan investeren. Dus andere start-ups te helpen. Dus dan kan ik me voorstellen dat ik bijvoorbeeld nog 3 dagen in de week met Experience Gift bezig ben. En 2 dagen in de week met andere projecten die ik ook heel leuk vond. Heel leuk vind. Die vrijheid is er.
Ja. Ja. En je bent niet bang dat alles tussen je vingers wegglipt opeens. Dat er iets nog ergers komt dan corona. We hebben nu ook oorlog. Stel je voor dat de oorlog groter wordt, op andere plaatsen komt. Er kan zo verschrikkelijk veel misgaan. En voor jou staat er zoveel op het spel.
Ja, nee, ik ben daar eigenlijk niet bang voor, nee. Ik was, toen we kleiner waren, was ik daar eerder bang voor. Dan dacht ik wel eens van, ja, we hebben een website en ze komt zo meteen, gaat Booking.com met hun eigen giftcard bedenken. Dan bestaan we niet meer.
Ja.
Nou, dat gebeurde. En ze zijn inmiddels ook weer gestopt. Dus het is toch niet zo makkelijk. Maar we hebben nu zoveel crisissen overwonnen dat ik er wel alle vertrouwen in heb dat we inmiddels wel zo'n solide bedrijf zijn dat we het allemaal wel aan kunnen.
Wat is dat in jou dat je zoveel zelfvertrouwen hebt? Zoveel zelfvertrouwen dat je op je 25ste begint met een onderneming die een paar jaar later extreem succesvol was en het is niet opgehouden.
Ja, ik voel het zelf niet alsof ik heel veel zelfvertrouwen daarin heb. Maar ik ben wel heel erg als ik het kan onderbouwen met cijfers en met data. En als het klopt, dan kan ik er wel volledig achter staan en voor gaan inderdaad. Maar ik moet daar wel zelf voldoende datapunten voor hebben om erachter te staan.
Ik moet even aan die site denken, 2017.
Ja.
Zo totaal roekeloos.
Ja, klopt. Toen was het misschien onze bol gestegen.
Maar wat is het dan? Ik zoek de verklaring die in jouw persoonlijkheid moet liggen voor het succes. Het is misschien...
Wel doorzettingsvermogen, denk ik.
Ja, maar wat je zegt, heel exact, heel precies, control freak, maar ook roekeloos. Dat zit er ook in.
Ja, ik weet niet of ik het echt roekeloos wil noemen. Het is een nieuwe website toen geweest die toen ook weer heel gestructureerd stap voor stap is teruggedraaid.
Ja, okay. Dus doe je nooit iets gevaarlijks?
Het is niet dat ik toen heel de business op het spel heb gezet.
Nee.
Of ik wat gevaarlijks doe?
Nou ja.
Nee, je neemt wel risico's natuurlijk. Maar ik neem wel gecalculeerde risico's. Ik ben te laf om voor alles of niets te gaan.
Oké, maar zou je denken dat er een zekere mate van roekeloosheid nodig is om een succesvol ondernemer te zijn? Of die jou succesvol heeft gemaakt?
Nee, roekeloosheid niet, maar wel gecalculeerde risico's nemen.
Maar dan een beetje meer dan de rest?
Ja, je moet op een gegeven moment ook gewoon gaan. Niet meer nadenken en niet meer alle beren op de weg zien. Weet je, als je weet wat je wil, je gelooft er zelf in, er ligt een goed plan. Dan is het ook discipline hebben en stap voor stap gaan. En het is heel hard werken. Maar goed, ja, het komt niet aanwaaien.
Wat vervelend is dat het leven ophoudt ooit.
Ja.
Jij bent 34. Heeft het concept dood voor jou betekenis?
Ja en nee. Ik ben aan die zin niet heel erg mee bezig. Maar ik heb me wel heel gerealiseerd, ook de afgelopen periode, van... Het leven is niet maakbaar. En ja, de natuur doet zijn werk. Maar ja, dat neem ik hoe het komt. Dat kan je niet beïnvloeden.
En als je dan, als het moment is gekomen, hoe zou je willen terugkijken? Als je aan het einde van je leven bent, wat naar ik hoop nog heel lang zal duren. Maar hoe zou je dan terug willen kijken? Hoe stel je je voor dat je als oude vrouw terugkijkt?
Ik hoop op een heel mooi leven met in de basis een heel mooi gezin met heel veel mooie momenten. En ik hoop ook dan op een hele mooie grote onderneming waarbij ik ook hopelijk heel veel andere ondernemers heb kunnen helpen met het bouwen van een bedrijf.
Want je gaat echt nooit afscheid nemen?
Nee, ook nu instaan niet. Nee. Nee, vind ik te leuk.
Wat doe je als niemand kijkt eigenlijk? Het guilty pleasure.
Een hele simpele is. Ik snoep onwijs veel.
Nou, dat doet je in elk geval geen kwaad.
Nee, ik heb geluk met mijn bouw inderdaad. Nee, dat zei mijn vriend laatst van... Nu, we zijn ineens heel veel thuis en op elkaars lip... Ze zei van, ja, je bent echt een stiekem snoeper, hè? Dacht ik, nou, het is niet stiekem, maar dat zo gedurende de dag zit ik de hele dag te snacken, ja. Dat is wellicht een guilty pleasure. En ik lees veel te weinig, maar als ik op vakantie of zo ben en ik lees boeken, dan lees ik het liefst echt van die chicklits. Dus Shopaholic of weet ik veel wat je allemaal hebt. Dus ik weet nog, toen ik ging solliciteren bij Deloitte, dat was mijn eerste baan. Toen had ik ook op mijn cv staan lezen. En toen vroeg ze in dat gesprek dus van, wat lees je dan? Dat noemde ik wat van die vrouwenromantitels.
Dat zei je ook gewoon.
En, ja, weet ik veel. Ik was 21, 22 en toen kreeg ik daarna een telefoontje van dat ik door was naar de volgende ronde. En ik had de case allemaal heel goed gedaan. Maar een tip was wel om mijn boekenkeuze voor mezelf te houden. Dus daar moet ik nog steeds wel om lachen.
Dankjewel voor dit gesprek.
Yes, dankjewel.
Selfmade in Holland. Van webhelden en de ondernemer. Elke dinsdag een nieuwe aflevering op Nieuw Business Radio en in je favoriete podcast app. Ga naar deondernemer.nl voor alle afleveringen. Meer weten van de gasten? Kijk op www.webhelden.nl. Powered by Adyen en Klarna.
Een stip met een microfoon. Voor een ondernemer die durft te dromen van het grote succes. Een ondernemer die in de spotlight stapt om de vakjury te overtuigen van het gouden businessconcept.
Dag David.
Hi Ben.
Welkom Nick. Christina. Ben je er klaar voor?
Ik ben er hartstikke klaar voor.
Ga ik de klok aanzetten.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in een nieuw seizoen van Droomstart. Een unieke podcastserie van de ondernemer waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het realiseren van hun ondernemersdroom.
Ik weet zeker dat er ruimte is om dit veel groter neer te zetten.
Mijn grootste ambitie op dit moment is om dit zo ver mogelijk te schalen.
Ja, we kunnen ons meten met de A-brands, zeker als het gaat om kwaliteit.
En mensen die willen ervoor betalen als het werk gewoon goed wordt geleverd.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak en wordt je aangeboden door Credits.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.